Goedenavond, gemeente. Fijn dat u hier allemaal bent. Aan het einde van een hele bijzondere dag, volgens mij onze startzondag. Mogelijk zijn er ook mensen die nu thuis of op een later moment met ons verbonden zijn. Ook een heel hartelijk welkom voor u. Een paar mededelingen namens de kerk. We praten allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar mevrouw J. Beekhuis-Koelewijn van de Morgenkamp. En van de Adventkerk naar broeder Gijs Zwaan van de Schipperskamp. Dan over de collecte. De eerste collecte is straks bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door K.N. de Haan en Anne Wil van Diermen op donderdag 25 september om 13:30 in de Zuiderkerk. En hun adres blijft Veenestraat. En ook door Jori Koelewijn en Aniek de Graaf op donderdag 2 oktober om 14:45 ook in de Zuiderkerk in een dienst die geleid wordt door dominee Doorn. En ook hun adres blijft Vivaldiweg. We zijn blij met Jan Hopman die vanavond de organist is. Mooi dat je er bent. En dit was het eigenlijk. Mooi. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 84, de versen 1 en 3. Laten we met elkaar ons hart proberen stil te maken voor onze God. Laten we stil worden voor Hem. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar de Heere God danken en laten we ook samen bidden om de komst van de Geest, ook in het openen van het woord, laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken voor deze dag. We willen u danken, ja, dat ik zelf, maar dan heb ik het over mezelf, dat ik in het komen tot dit kerkgebouw eigenlijk al hoorde zeggen van verschillende kanten en op verschillende manieren: wat hebben we een mooie dag gehad. Mooie diensten. Kinderen die bij elkaar kwamen vanmiddag. Ook zojuist een barbecue met veel meer jeugd dan verwacht. Heer, en dat doet iets met ons. Dat maakt ons blij. Dat verwondert ons. Daar danken we u voor. We willen u danken dat we aan het begin van zo'n nieuw seizoen zo'n zondag mogen hebben. Om met elkaar te starten. Om elkaar te ontmoeten. En dat we dan ook vanavond zelfs weer mogen beleven dat we hier met jong en oud bij elkaar zijn gekomen. Dat is echt een wonder. Dat is echt groots, daar willen we u voor danken. En we danken u dat u het ons geeft. Zomaar weer een nieuw seizoen. Om samen in verbinding met elkaar en met u te leven voor uw aangezicht. En we danken u dat u ook van uzelf wilt weggeven. Dat u niet zegt als God: nou, doe het maar lekker zelf. Maar dat u zich verheugt om uzelf, uw eigen hart met ons te delen. Dank u wel daarvoor. Heer, we hebben zojuist zo'n pelgrimslied gezongen, zo'n psalm. En bij het zingen dan zien we de beelden voor ons van Israël, die ook meerdere keren per jaar dat volk met jong en oud optrok naar Jeruzalem. Om daar de Heer te ontmoeten. En de een die kwam daar met dankbaarheid en met lof. En de ander merkte: mijn hart is verschraald. Ik heb hier iets nodig van mijn God. Heer, zo zijn we vanavond ook met heel veel verschillende mensen bijeengekomen. Misschien met zorg in het hart. Misschien met dankbaarheid en verwachting. We danken u dat het u niet te veel is. En dat u kunt geven wat we nodig hebben. Doe dat ook alstublieft, Heer, in het openen van het woord, in het zingen, op welke manier dan ook. Want we willen niet zonder u. Kom daartoe met uw geest. Uit genade alleen. Amen. We gaan vanavond twee redelijk bekende gedeelten uit de Bijbel lezen. We beginnen te lezen in Numeri 13. En we lezen twee gedeelten. En dan gaat het over de verspieders die naar Kanaan worden gestuurd om het land een beetje te bespieden, te beproeven. We lezen de eerste twee versen van Numeri 13. En vervolgens lezen we nog door vanaf vers 21. daarna zingen we de eerste twee versen van lied 655. De Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. Er staan een gedeelte over, ook het gedeelte waarin zij instructies krijgen van hoe doe je dat dan precies, een land bespieden. En dan gaan we door vanaf vers 21. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob bij Lebo Hamat. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten, Achiman, Sesai en Talmai woonden. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met 1 tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen. En ook wat granaatappels en vijg. Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vrucht uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev woonden Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan woonden Canaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest, zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En al de mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet te gesprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen: waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze: laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. De tweede schriftlezing is vermoedelijk nog bekender dan de schriftlezing van zojuist. We gaan lezen de bruiloft te Cana, Johannes 2, in de versen 1 tot en met 11. En zingen daarna ook de versen 4 en 5 van lied 655. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daarvoor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bediende: vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wist het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Straks na de verkondiging zingen we lied 166 uit de Evangelische Liedbundel. Vader, u loven wij. En dan zingen we eerst het eerste vers. Daarna beleiden we ons geloof met elkaar. En dan zingen we ook de andere versen van het lied. Dus dat straks. Lied 166 uit de Evangelische Liedbundel. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is misschien niet zo heel spectaculair programma, maar ik heb het in de afgelopen jaren best wel veel en geregeld gekeken. Ik bedoel het programma Kijken in de Ziel van Koen Verbraak. Kent u dat programma? Ja. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Heel veel mensen reageren ook niet. Die zijn met snoep bezig, denk ik. Ik kijk in de ziel, interviewt Koen Verbraak, beroepsgroepen die zich gewoonlijk niet zo gemakkelijk laten bevragen. Op internet kom ik een hele lijst tegen met beroepsgroepen, bijvoorbeeld psychiaters, voetbaltrainers, politici, artsen, topondernemers. En natuurlijk ook religieuze leiders, fantastisch. En met hen praat hij over hun vak. En via dat praten over hun vak, waarbij ook allerlei dilemma's voorbij komen, uiteindelijk ook over henzelf, over hun eigen ziel. Jaren geleden maakte hij ook 2 programma's over cijfers. 2 afleveringen over cijfers. En omdat ik bijna wekelijks een preek moet schrijven, Ga er maar aan staan hoor, gemeente. Vond ik dat natuurlijk uitermate interessant. Hij ondervroeg die schrijvers over het schrijfproces, over het opdoen van inspiratie. En op een gegeven moment stelde hij die schrijvers de hele concrete vraag: stel, je bent met een boek bezig, je hebt de hele dag geschreven, wanneer stop je dan met schrijven? Wanneer stop je met schrijven? En tot mijn grote verbazing, ik had dat niet verwacht, zeiden meerdere schrijvers: ik stop niet als ik mezelf helemaal leeggeschreven heb. Als ik niet meer weet hoe het verhaal verder moet gaan. Maar ik probeer juist te stoppen op het hoogtepunt van mijn inspiratie. Want dan weet ik dat ik vannacht met een gerust hart zal slapen en dat ik morgenochtend, als ik mijn schrijf weer op moet pakken, direct weer in de schrijfmoed zit. Gemeente, vanavond hebben we een gedeelte uit het boek Numeri gelezen. En ik moest in de voorbereiding direct terugdenken aan die prachtige platen uit de kinderbijbel van vroeger. Misschien kent u die platen ook wel, met zo'n druiventros in mijn ogen. Mensen die er geducht onder gaan. 12 verspieders. 12 vorsten die bijna allemaal hun eigen stamverband vertegenwoordigen. In ieder geval alle 12 nauwkeurig uitgezocht door Mozes, krijgen de opdracht om het land Kanaan te verkennen. Je zou haast kunnen zeggen, ze moeten doordringen in de ziel van het beloofde land. Daarom ook die hele precieze strategie hebben wij zojuist overgeslagen. Er wordt voor hen een route uitgestippeld. Ze krijgen de opdracht om precies in kaart te brengen waar de mensen wonen. Ze moeten nagaan hoe het zit met de bodemgesteldheid van het beloofde land. En wordt er gezegd, neem tenslotte ook maar wat vruchten mee. Want, zo vervolgt de Bijbeltekst, het was juist de tijd van de druivenoogst. De 12 verspieders doen precies wat hen is opgedragen. Ze doorkruisen ongezien het hele land, plukken in het zogenaamde Eskoldal een reusachtige druiventros die vervolgens door 2 personen gedragen moet worden. In de voorbereiding las ik ergens, maar ik kon dat later helemaal niet meer terugvinden. Nou ja, die bronvermelding is ook niet super belangrijk. Het blijkt gewoon een mooie gedachte. Vandaar dat man en vrouw in Israël, als ze in de echt verbonden worden, dus bij een huwelijk, op enkele momenten wijn moeten drinken. Wijn drinken natuurlijk ter vergroting van de feestvreugde, maar ook als een verwijzing naar dit verhaal. Want in het huwelijk draag je de belofte van het komende koninkrijk, waar die druiventros voor staat. Met z'n tweeën, met je mee. Ik vond het wel een mooi beeld. Maar goed, met dat in de praktijk onhandige gesleep van die reusachtige druiventros, plus nog een paar granaatappels en vijgen, komen die 12 verspieders uiteindelijk terug bij Mozes en bij het volk. Met hooggespannen verwachtingen luistert dat volk naar het getuigenis van die 12 verspieders, en in eerste instantie komen de hooggespannen verwachtingen ook uit. Kanaan, het beloofde land, vloeit werkelijk over van melk en honing. En de zichtbare tekenen van druiventros en granaatappelen en vijgen zullen ongetwijfeld ook echt wel wat geholpen hebben. Maar, en dat maar is een belangrijk signaalwoord. Direct daarna komen de 12 verspieders te spreken over de volkeren die in Kanaan wonen, over hun behuizing, versterkte steden die al tijden meegaan. En zeggen ze tenslotte, we hebben ook Enakieten gezien, afstammelingen van Enak de Reus. En dan blijken die 12 verspieders plotseling niet eens gezind. Want als Jozua en Caleb naar de harde feiten, het realistische getuigenis, hun vertrouwen uitspreken in een gunstige afloop, blijken die 10 anderen plotseling heel anders in te staan. En dat is het kwalijke, die 10 gaan vervolgens valse geruchten verspreiden. In hun valse geruchten zijn het niet langer enkele Enakieten die ze hebben gezien, maar alle inwoners van Kanaan zijn uitzonderlijk lang, verslinden hun inwoners. Het zijn allemaal reuzen en wij als verspieders, we voelden ons als sprinkhanen en in hun ogen waren wij ook als sprinkhanen. Wanhopig. Jammerend. Gaat het volk de nacht in. En 's nachts gaat het van kwaad tot erger. Het gejammer gaat niet meer op. En misschien herkennen we stiekem wel die radeloosheid van de nacht. Ik wel tenminste. Ik lig vaak radeloos wakker. In het kamp klinkt het hier en dan weer daar. Waren we maar in Egypte gebleven. Waren we daar maar gestorven of anders in de woestijn. Want God heeft ons hier alleen maar gebracht om ons te laten uitmoorden door de inwoners van Kanaan. Laten we een nieuwe leider aanstellen die ons terug kan brengen. Ziet u hoe de angst om zich heen grijpt, niet meer te beteugelen is. En hoe angst kan leiden tot verachting van God. God die hen even daarvoor bevrijd heeft. Natuurlijk mag het volk bang zijn. Natuurlijk mag je in je leven waarom vragen hebben. Maar hier in nummer 14 worden die waaromvragen van een antwoord voorzien. Het volk begint voor God te spreken en zegt eigenlijk hele kwalijke dingen. We moeten zich in God verplaatsen. God heeft onze ondergang gewild. Daarom heeft hij ons hier gebracht. En daarom willen we een andere leider. We willen niet langer geleid worden door Mozes. We willen niet langer geleid worden door een wolk of een vuurkolom. We verkiezen een leider die ons desnoods terugbrengt naar de slavernij, naar het geketende, maar wel bekende leven. Dat is de lezing die we denk ik allemaal kennen. En die misschien ook wel het meest rechtstreeks uit de tekst komt. Maar in de voorbereiding kwam ik ook een andere interpretatie tegen. Van Joods komaf. En daar hou ik van. En die interpretatie komt vragenderwijs, tot een heel andere kijk op de ziel van die 10 verspieders. Eerste vraag. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat 10 van de 12 verspieders prachtige dingen in Kanaan hebben gezien, maar toch terugkeren met het ontmoedigend verslag? Terwijl ze nog niet eens een jaar geleden allerlei voorbeelden hebben gezien van Gods grote macht. Ik bedoel, ze hebben met eigen ogen gezien hoe God de zee gespleten had. Ze hebben met eigen ogen gezien hoe het geavanceerde leger van de Egyptenaren ten onder ging. Dat soort ervaringen blijf je er toch wel even bij. En een tweede vraag, of constatering, die verkenners die waren geen doetjes, ze behoorden tot de leiders van het volk. Ze waren speciaal voor deze taak uitgezocht. En langs deze vragen en nog veel meer vragen komt deze interpretatie tot de verrassende lezing dat deze verkenners niet bang waren dat ze het land niet konden innemen. Maar bang waren dat ze het land wel konden innemen. Wat bedoel ik daarmee? In het afgelopen jaar, in het doortrekken van de woestijn, hadden ze de aanwezigheid van God als zo dichtbij, als zo prachtig dichtbij ervaren. Dat ze zich afvroegen wat er met die prachtige nabijheid van de Heer zou gebeuren. Als ze het land in zouden trekken. Als ze zich daar zouden gaan vestigen. En als ze zich bezig zouden moeten gaan houden met alles wat daarbij komt kijken. En deze interpretatie die sluit af met de conclusie. Dit is een fout die zeer veel zeer heilige mensen maak. Ze willen zo dicht bij God leven dat ze vergeten dat God eigenlijk meer van de omgekeerde beweging is. God zoekt een woning in de wereld. God zoekt een woning in ons bestaan. Hij wil het hemelse koninkrijk alvast wat op aarde brengen. Daarom wilde ik op deze startzondag ook nog heel kort het andere verhaal lezen. En wees gerust, we gaan dat verhaal van de bruiloft te Cana niet helemaal uitpluizen, want dat is ook gewoon helemaal niet nodig. Jezus met zijn discipelen uitgenodigd op een bruiloft, waar zijn moeder Maria dan al is. En vanwege deze bijzondere omschrijving wordt er door sommige geleerden wel gedacht dat het om een bruiloft van een broer of zus van Jezus is gegaan. Want Maria toont zich ook nog eens erg verantwoordelijk. Een beetje irritant vind ik er in de tekst. En het is ook een schande. Nog even en het zal komen tot klachten, tot jammeren, tot smaad, tot verachting van dit lieve bruidspaar wat ze daarna hun hele leven met zich mee zullen moeten dragen. Maria komt vervolgens bij Jezus met de harde feiten, de wijn is op. Maar. En dat is nogal opvallend. Ze krijgt een bitse reactie van haar zoon te verwerken. Blijkbaar heeft Jezus geproefd dat ze zijn handelen wil forceren. Ze verlangt misschien te veel naar aandacht voor de zoon en daarmee ook aandacht voor zichzelf. Want ja, ze is toch de moeder van. En ze kan vooral niet wachten. Na verloop van tijd voorkomt Jezus in stilte, in het geheim, de dreigende verachting van het bruidspaar. Dat is zijn werkwijze. Hij maakt van water wijn. Op zijn tijd begint de vreugde van het hemelse koninkrijk in het hier en nu te stromen. Dat is het, hè? Van boven naar beneden. Water wordt wijn. En juist Johannes sluit af, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft daar zijn heerlijkheid, zijn doxa geopenbaard. Ik ga afsluiten. En ik doe een poging om het een beetje bij elkaar te brengen. Op deze avond van de startzondag mag ik in de Adventkerk preken. En eigenlijk ademt dit gebouw voor mij dat we ons in het komende seizoen met hele aardse dingen bezig moeten houden. Het zal in het komende jaar gaan over onze gebouwen, over stenen. En het lijkt me belangrijk dat we in dat alles blijven letten op de vruchten die we soms ongemerkt met ons meedragen. Rijpe vruchten. Vruchten van 10, 20, 30 jaar geleden. Al het mooie wat hier heeft plaatsgehad. Soms ook bittere, wrange vruchten. Pijn, verdriet, teleurstellingen. Dingen die we niet begrepen en nog steeds niet begrijpen. Al die vruchten, of sommige daarvan, verwijzen al iets naar de vruchten van het koninkrijk. Maar, opnieuw een maar, in dat alles, in alles wat we met ons meedragen, in alles waar we als gemeente in het komende seizoen voor worden gezet, mogen we niet vergeten dat als we echt kijken in de ziel van de Bijbel, als we echt kijken in de ziel van het gemeente zijn, als we echt kijken in de ziel van ons navolgen zijn van de Heer Jezus Christus, het vooral om horen gaat. Nummer 13 en nummer 14, beide hoofdstukken zijn namelijk kritisch over zien. Ons hart bepaalt soms wat ons oog ziet. Degene met een zwak hart, de lafhartige, zien een wereld vol gevaar. En degene met een sterk hart, de moedige, zien dezelfde wereld, maar interpreteren anders. En dus, soms moet je luisteren. Soms moet je horen. Dat is wat die twee, Jozua en Caleb, ook te zeggen hebben. We worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang. Hij is een God vol verrassingen. Hij zal ons leiden. Ook waar het om stenen gaat. Amen. Geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als we die woorden uitspreken, dan merken we, het zijn woorden over een bepaalde stand van zaken in de hemel. En wij zien vaak maar gedeeltelijk. En toch gaan we daarop staan. We willen ook de nieuwe week in vanuit die waarheid. Vanuit kennis van de echte werkelijkheid. En daar hebben we elkaar ook een beetje bij nodig. Dus we gaan staan en we gaan daarna ook een amen zingen. Spreek dan met me mee en ieder in zijn of haar eigen hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We zullen straks samen danken en bidden. Er is gevraagd om aan een aantal gemeenteleden te denken ook in onze gebeden. En ik denk eigenlijk dat dat vanochtend ook in beide kerken al is gedaan. Allereerst Jan en Margaret Hop. Vanwege een 45-jarig huwelijksbeleven van afgelopen vrijdag is het volgens mij. Maar we willen ook voor hen bidden. Ook voor het komende jaar. Zuster Elisabeth van Veenhuizen ter Beek is overleden. En morgen zal de dankdienst voor haar leven plaatsvinden in de Zuiderkerk. We zullen ook bidden voor alle familie. Er is ook voorbeden gevraagd voor en eigenlijk ook door zuster Reinie Vermeer Huizendaal. Zij heeft in de afgelopen maanden ontzettend veel meegemaakt. Het verlies van haar man, van haar zoon. En in de afgelopen week is er nog een zoon van haar overleden. Het is eigenlijk niet te bevatten. Ik heb ook nog een mededeling over de Ladies Night. Die gaat nu door. Ik denk dat dat ook al meegedeeld is misschien vanochtend. En tenslotte kreeg ik 7:15 een heel mooi berichtje van Angela van Echten. En die was verwonderd over deze hele mooie dag. Alle jeugd, jongeren, alle activiteiten. Een commissie, omzien naar elkaar die gaat beginnen. Ik vind het eigenlijk een heel mooi bericht. Want het leven van Angela is niet makkelijk, ook in de komende weken niet. En dat ze dan vol enthousiasme dit teruggeeft. Laten we daar ook voor danken met elkaar. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, we hebben ons proberen te verplaatsen in uw volk. En eigenlijk begrijpen we denk ik wel die 10 verspieders. Enerzijds super enthousiast. Het moet een heerlijk land zijn. En anderzijds, maar hoe moet dat eigenlijk? Dat kan toch helemaal niet? En dan kun je wel allerlei mooie ervaringen achter de rug hebben met u. Maar je bent het zo weer vergeten. Want je ziet vooral dat wat eigenlijk niet mogelijk is. Heer, en die andere interpretatie is eigenlijk ook wonderlijk. Dat je zo blij en zo dankbaar bent voor dat je je zo dicht bij u voelt. Dat je denkt, dat wil ik zo houden. Die wolkkolom en die vuurkolom vind ik prachtig. En hoe moet je dat vasthouden of hoe zal dat eruit gaan zien als je plotseling land in moet trekken? Heer, zo staan wij ook op de drempel van een nieuw jaar. En we hebben een hele mooie dag gehad, maar we kunnen er ook soms een beetje bang voor zijn. Hoe moet dat allemaal? En kunnen we het niet gewoon houden bij onze diensten en bij de dingen die zo heel direct ook ons geestelijk leven bepalen en bevruchten. Heer, schenk ons moed. Schenk ons vertrouwen. Om te weten dat u er ook van houdt om de ruimte te nemen waar het onze vragen betreft. En dan gaat het ook om steen, om werk. Heer, het komt ook aan op vertrouwen. Sterk ons vertrouwen dat u nog wat ziet in ons en in onze kerk. En dat met u we ons verbonden mogen weten met u, maar ook met elkaar. Dat de eenheid van u komt. Heer, leg dat in ons hart, want we worden daarin beproefd. Heer God, we willen u danken dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Heer, we zeggen heel gemakkelijk, we danken voor allerlei verschillen enzovoort enzovoort. Soms zijn we helemaal niet zo blij met die verschillen. Heer, geef dat we het mogen koesteren. Dat we het ook in stand mogen houden. Dat we het ook willen. En dat we ook mogen merken dat gesprek en nieuwsgierigheid en vragen ons bij elkaar mogen brengen. En mogen verrijken. Heer, we willen vragen of u bij de mensen wilt zijn die ook vanuit dankbaarheid een nieuw jaar ingaan. Maar ook weten dat het jaar vragen zal geven. En misschien zelfs wel gemis. Heer, ook hier zoals we bij elkaar zijn. We zijn ook mensen met gemis. We dragen vruchten met ons mee. Maar die vruchten kunnen ook zuur zijn, wrang, moeite. Geef dat we met wat we meedragen het besef mogen hebben dat we richting het koninkrijk gaan. En dat we u aantreffen onder de last die we met ons meedragen. Dat we dat ook zullen ervaren. Dat bidden we voor Reinie. Heer, geef dat zij u mag tegenkomen. Onder dat wat zij te dragen heeft. En dat ze het mag merken. Ik word gezien. Ik ervaar het vanwege een bezoek, een kaartje of een hand, zomaar in de stilte. We bidden u voor hen die rouwen en we bidden u ook voor Angela. Ze komt tot prachtige woorden en we danken u dat deze dag haar hart vervult met vreugde en dankbaarheid. Maar wilt u ook met haar meegaan, ook in de komende week. Dat ze zich een dochter van u mag weten. Die haar nooit zal verlaten. Waar ze dan ook heen gaat. Zo worden we met elkaar stil. Wilt u ons horen? Heer, het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Na de inzameling zingen we als ons stoplied. Alle drie de versen van het lied Bron van Liefde, Licht en Leven, lied 793 uit het Nieuwe Liedboek. Jan, bedankt. Ook de ambtsdragers, mensen achterin, iedereen die heeft meegewerkt aan deze dienst, heel erg bedankt. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.